Ter inleiding tot de elf, want daar zullen we het vanavond over hebben, wil ik u een gedeelte lezen uit het boek Genesis. En wel uit Genesis, 37 dan maar. Ik kon nog kiezen namelijk. Maar ik neem maar Genesis 37. Waar wij lezen vanaf vers 2. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders, en hij was een jongeling, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms, en hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom, die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Tot zover. Ja, dat was dan ter inleiding op het getal 11, wat hier niet helemaal voor het eerst in de Bijbel voorkomt. Want er kwam nog wat eerder voor in Genesis 32 feitelijk, waar Jacob en 11 zonen over de Jabok trekken. Dat waren er maar 11, eenvoudig omdat de 12e nog niet geboren was. Maar dat deel van de geschiedenis kom ik misschien in de loop van een avond nog wel even op terecht. Maar het meest voor de hand liggende is inderdaad deze droom van Jozef hier in Genesis 37, waar sprake is van dat 11 sterren zich buigen voor Jozef, waarbij bovendien meteen duidelijk is dat die 11 sterren staan voor de broers van Jozef. Een profetische droom uiteraard. En dat blijkt ook wel omdat deze twee dromen, die zijn de inleiding en achtergrond dan ook meteen van deze geschiedenis van Jozef. Een geschiedenis die overigens bijzonder tot de verbeelding zou moeten spreken, omdat zonder meer duidelijk is dat deze uitgebreide geschiedenis, die bijna aan één stuk verteld wordt, zij het dan met een kleine onderbreking in hoofdstuk 38... Maar dat deze geschiedenis in zijn geheel een vooruitgrijpen is uiteraard op de geschiedenis van de Heer Jezus. En in het bijzonder dus wordt in deze profetie gesproken op de wijze waarop ooit het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, tot stand zou komen. Ik kan niet nalaten meteen erop te wijzen dat de Heer Jezus inderdaad beschouwd wordt als de zoon van Jozef. In de eerste plaats omdat zijn wettige vader nou eenmaal zo heette. In de tweede plaats, omdat wij Jozef kennen als de grootste koning die Israël ooit heeft voortgebracht. Avant la lettre, zeggen we dan. Je moet toch af en toe wat over de grens praten, nietwaar? Maar dat betekent zoveel als dat er eigenlijk nog geen Israël was op dat moment. Volk Israël werd immers pas officieel geboren, om zo te zeggen, bij de uittocht uit Egypte. En de geschiedenis van Jozef is namelijk eigenlijk mede de aanleiding van de, wat ik dan voor het gemak maar noem, de intocht in Egypte. Het feit namelijk dat Jacob en heel de familie zich vestigen in Egypte, in het land Goshen. Maar hoe dat ook zij, het neemt niet weg dat Jozef inderdaad de grootste koning is uit de geschiedenis van, laten we zeggen, het zaad van Abraham aller tijden. Want de man werd onderkoning van Egypte. En hij werd geacht als onderkoning daarmee niet alleen heel Egypte, maar ook alles waarover Egypte in de praktijk regeerde, onder zich te hebben. En hij is daarom een, ik zou bijna zeggen, fenomenaal type, een voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Het bijzondere van de geschiedenis van Jozef is trouwens niet eens zozeer dat Jozef als koning een voorafschaduwing of type is van Christus, want in heel brede zin zijn alle koningen dat, maar in het bijzonder kennen we natuurlijk uit de geschiedenis van Israël zelf diverse koningen, waarvan de geschiedenis ook duidelijk een voorafschaduwing is van de latere heerschappij van de uiteindelijke zoon van David, die zou voortkomen uit de afgehouwen troon van Izii en noemt u maar op. Hoe dan ook, David zelf zouden we in dat kader moeten noemen. En natuurlijk ook in bijzonder Salomo. En op een andere manier, heel andere manier trouwens, maar op een andere manier uiteraard ook koning Saul. Dan heb ik er nog een paar, maar even niet genoemd. Josia zou in dat verband eigenlijk ook genoemd moeten worden. Het bijzondere echter van deze geschiedenis van Jozef is dat hier sprake is van een koninkrijk wat toekomt aan een erfgenaam van Abraham, terwijl er nog niet eens een volk Israël is. Het blijkt er ook een koninkrijk te zijn over de heidenen, want zo moet het dan toch in ieder geval genoemd worden. Een koninkrijk over de heidenen en min of meer zelfs gelegen buiten Israël, dus niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En dat is een opmerkelijke zaak, dat komt niet te vaak in de Bijbel voor, wat me zo gauw even te binnen schiet, is de geschiedenis van Kores de Perziaan, een heidense koning uit de tijden der heidenen, in de dagen van de ballingschap van de twee stammenrijk uiteraard, om van de tien dan nog maar even te zwijgen. Kores, van wie ook gezegd wordt dat hij een type is van Christus. Hij wordt dan ook als de herder beschreven. Kores betekent trouwens gewoon herder. En hij is degene die, door wie Israël toestemming krijgt om terug te keren naar het beloofde land, om daar in de eerste plaats dan de tempel te bouwen, die overigens voorlopig toch niet gebouwd werd, maar daar ging het nou ook nog niet over. Waar het maar om gaat is dat het tamelijk uniek is, deze hele geschiedenis van Jozef, voordat er maar een volk Israël is. En de man krijgt op een bijzondere wijze, een wijze die niemand naar de mens gesproken had kunnen voorzeggen, krijgt hij een koninkrijk toebedeeld, waardoor hij inderdaad over niet alleen zijn eigen familie, maar ook over de hele toenmalige wereld eigenlijk regeerde. Want hoe dan ook, dit Egyptische rijk waarvan Jozef min of meer het hoofd was, op de farao zelf na dan. Dit Egyptische rijk wordt in de Bijbel geacht het eerste grote heidense wereldrijk te zijn. Het komt wel niet te vaak in de Bijbel voor, maar het is toch zo dat als in openbaring, in elk geval, als in openbaring de wereldrijken der heidenen genoemd worden of opgesomd worden, dan begint die opsomming feitelijk met dit Egyptische rijk. De naam wordt er niet bij genoemd overigens, maar het is wel zo, want er wordt daar een reeks genoemd van zeven wereldrijken, uitgebeeld in de zeven koppen van het beest. En de eerste daarvan is inderdaad Egypte, de tweede is Assur, en daarna wordt het bekende rijtje, zoals we ook tegenkomen in het boek Openbaring, namelijk de derde uit de reeks is, of uit het boek Daniel bedoel ik, de derde uit de reeks is dan Babel, vierde Griekenland, of wat er voor door moet gaan, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote dus. En dan het vijfde is het, ik had het eerst Medo-Persische Rijk moeten noemen. Het vierde is dus Medo-Persische Rijk van Kores, die ik net even noemde. En dan de vijfde is het Griekse Rijk, de zesde het Romeinse Rijk en de zevende is dan die tien statenbond. Daar komt het op neer. En als we niet verder tellen dan zeven, is dit de hele rij. Dat wil zeggen dat dat rijk van het Egyptische Rijk inderdaad het eerste is uit de reeks. Het opmerkelijke daarvan is trouwens ook dat inderdaad Israël in Egypte in ballingschap geweest is. Vervolgens dat de tien stammen in elk geval in het volgende rijk, het Assyrische Rijk, in ballingschap geweest zijn. Daarna kwam het Babylonische Rijk en daarin gingen de twee stammen in ballingschap en ze bleven daar vervolgens ook in. Dat wil zeggen, een deel keerde daaruit terug, maar een ander deel keerde er bewust niet uit terug, willens en wetens niet, en bleef dus ook inderdaad in de Medo-Persische ballingschap. En daarna onttrekt het zich aan de Bijbelse geschiedenis, maar daarna ging de Medo-Persische ballingschap vanzelf over in de Griekse, want daar komt het op neer, en vervolgens de Romeinse. En zo was het ook bij de aanvang van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat wil zeggen dat al die rijken, al die zeven rijken die dan in Openbaring genoemd worden, al die zeven rijken inderdaad ook Israël in ballingschap geherbergd hebben. Daar komt, geherbergd is een wat mooi woord ervoor, Maar niettemin, zo was het wel. Israël is in al die zeven rijken in ballingschap geweest. En dat blijft natuurlijk ook zo tot het eind aan toe. Vandaar dat het niet zo vreemd is dat Egypte meegerekend wordt. Al moet gezegd worden dat toen het volk in Egyptische ballingschap ging, was er nog niet sprake van een volk. Hè? Het was de familie van Jacob, maar niettemin officieel de familie van de erfgenamen van de belofte aan Abraham. En daar gaat het maar om. Maar deze geschiedenis van Jozef is daar de achtergrond van. Nu is het bijzondere van de geschiedenis van Jozef niet zozeer, dat begon ik al te zeggen, dat Jozef een type is van Christus die zijn koninkrijk over de volkeren der aarde zal oprichten, te beginnen bij Israël. Het is zelfs andersom, zijn koninkrijk krijgt hij hier te beginnen in Egypte en daarna pas Israël, dus de zaak ligt wat omgekeerd. En er komt bovendien nog bij dat als de Heer zal regeren, zal hij regeren over alle 12 stammen van Israël, over 12 dus. En van daaruit over de gehele wereld, terwijl er sprake is van de heerschappij van Jozef, niet over 12, maar over 11. Te beginnen bij Israël, te beginnen bij Egypte en dan over de 11. Ja, de 11, want dat wordt nu eenmaal genoemd. De 11, ja, van zijn familie. U zult zeggen, dat kan moeilijk anders, want hij was één van de 12. Dat is natuurlijk ook zo, maar het neemt niet weg dat dus heel duidelijk, ook letterlijk gezegd wordt, dat er 11 sterren zich voor hem nederbogen. En daar gaat het maar om. Hè? Dat waren dus in de praktijk zijn broers, want daar komt het op neer. Maar het is een beetje moeilijk om te zeggen dat hij een type is van de koning over de 12 stammen van Israël, omdat hij maar regeerde over 11. Er is dus voor alles mee aan de hand. Dat is één ding. Het andere ding is dat hoewel in de geschiedenis van Jozef rechtstreeks verwezen wordt door de details naar de toekomstige openbaring van het koninkrijk van Christus, dat wil zeggen over zijn koninkrijk straks in zijn wederkomst, is het toch zo dat in deze geschiedenis van Jozef juist niet die openbaring van dat koningschap, maar juist de verborgenheden van dat koningschap een belangrijke rol spelen. Het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Wij verwachten natuurlijk dat over het koningschap van de Heer Jezus gesproken wordt. Maar ik moet er echt bij zeggen dat in de geschiedenis zelf meer nadruk komt te liggen op het geheime. Dat wil zeggen op het verborgene van zijn koningschap, dan dat de nadruk ligt op de openbaring van zijn koningschap. En daar gaat het natuurlijk ook om. Dat brengt ons bij de oude gedachte dat eigenlijk alle Bijbelse typologie te maken heeft rechtstreeks met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en wat er verder volgt, maar daarbij niet ingesloten de openbaring van zijn koninkrijk. Typologie houdt zich nou juist bezig met de verborgenheden van het koninkrijk. En de eenvoudige redenering daarachter is deze, dat typologie juist de methode is, de grote methode is, waarmee deze messiaanse waarheden verborgen zijn in het Oude Testament. De bekende gedachte die Paulus steeds naar voren brengt in het Nieuwe Testament, dat gemeentelijke waarheid, namelijk de waarheden die gebaseerd zijn op de dood en opstanding van Christus en die betrekking hebben op onze dagen, op onze bedeling, dat die pas geopenbaard zijn door de apostelen, waarbij hij dan wat erg in het meervoud spreekt, want eigenlijk gaat het om hem alleen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar niettemin zegt hij dat diezelfde dingen verborgen waren in de voorgaande eeuwen. En ik wellicht ten overvloede wijs ik er dan maar op dat dat niet betekent dat men niet wist, maar dat betekent dat de dingen niet openlijk gezegd of geschreven, kortom, bekendgemaakt werden. Maar het was wel vastgelegd in het woord van God. Een heel elementair misverstand met betrekking tot deze dingen is dat de roeping van de gemeente en alles wat daarmee samenhangt, onze tegenwoordige bedeling dus, dat dat niet zou te vinden zijn in het Oude Testament. Het punt is juist dat het daar wel te vinden is, maar alleen als men het zoekt. En dat is zo, omdat het daarin verborgen is. Het is het dus wel, het is het hele Oude Testament door te vinden, maar het ligt niet aan de oppervlakte van wat er gezegd of geschreven werd. Daar gaat het om. Het is het dus wel. Want typologie, ik zeg het nog een keer, typologie is de methode, de Bijbelse methode, en ik praat dan over Bijbelse typologie uiteraard, hè, is de methode waarop in het Oude Testament, met name nieuwtestamentische waarheid, verborgen ligt. En dan moet ik weer zeggen, onder nieuwtestamentische waarheid versta ik dan voor de gelegenheid even niet de openbaring van het koninkrijk van Christus, hoewel dat nieuwtestamentische waarheid is. Maar ik bedoelde uitdrukkelijk de nieuwtestamentische waarheid voor zover die op onze dagen tot op heden van toepassing is. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, die immers verborgen liggen in de oudtestamentische geschiedenis. Als ik daarover ga praten, dan ben ik nog in geen weken uitgepraat, denk ik. Want het hele Oude Testament staat er bij nader inzien, vol mee. Ik zeg maar zo, ik zal een paar dingen dan even gauw noemen. Ik zeg maar zo, de meest bekende oudtestamentische typologie wordt gevonden in de tabernakel. En in de tabernakel vinden wij weliswaar de Ark des Verbonds. Het centrale voorwerp, zal ik maar zeggen, waar alles om draait, hè, in de tabernakel. En natuurlijk is het duidelijk dat die Ark des Verbonds staat voor de troon van Christus in onze dagen, maar ik moet u toch zeggen, hoewel er een kandelaar staat in de tabernakel, hoewel er een tafel staat in de tabernakel, staat er geen stoel. Geen troon dus ook. Dan weet ik wel dat, vooral als we Engels beginnen te praten, dan wordt het lastig, omdat men in de Engelse taal gewoonlijk de Ark des Verbonds aanduidt als de mercy seat. De troon der genade vertaalt men het dan. Eigenlijk de genadezetel, maar het krijgt in het Nederlands weer vertaald de betekenis van genadetroon. Dat woord, het Nederlandse woord, dat is de vertaling van het Engelse mercy seat. En dat is weer afgeleid van de betekenis van de Ark des Verbonds. Zo zit het in elkaar. Maar niettemin, die Ark des Verbonds mag dan een uitbeelding zijn van de troon van Christus nu. Dat is ook zo, maar als het in de Bijbel wordt uitgelegd, dan wordt er niet gesproken over een koning die op die troon zou zitten, maar wordt gesproken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Koningschap wordt uitdrukkelijk niet genoemd. Hoewel de troon der genade, dus de uitdrukking die één keer genoemd wordt in Hebreeën 4, het laatste vers, 4 vers 16. Dus niet voor niks, maar niettemin, een troon of een koninkrijk, daar wordt niet rechtstreeks naar verwezen. Het is er wel in te vinden. Voor slotverrekening kent de verzoendeksel ook een krans. Men vertaalt het dan met krans, maar het is een kroon wel degelijk. En de tafel der toonbroden kent zelfs twee kransen om de tafel heen. En het is dus een dubbele kroon. En waar dat voor staat, dat zou je langzamerhand een beetje moeten weten. Maar dan nog moet je er wel wat dieper in zoeken. Want als je niet oplet, denk je dat het gewoon een lijst is. Een sierlijke rand om de tafel, waarmee de tafel afgewerkt is enzovoort. Hè? En dat er in werkelijkheid gesproken wordt over een kroon. Nou ja, dat ontschiet ons al gauw genoeg. Dat wil zeggen, dat koningschap, dat ligt er niet dik bovenop. Integendeel, daar gaat het ook niet om. Het mag dan waar zijn dat Christus in onze dagen de koning is van zijn verborgen koninkrijk. Dat is ook zo, maar het wordt in de Bijbel normaal gesproken niet zo naar voren gebracht. In de Bijbel heet hij nog altijd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan heb je toch het koningschap genoemd, omdat het opgesloten ligt in de naam Melchi. Hè? Melchizedek, de rechtvaardige koning, Melech, koning, hè. Het zit er dus wel in, maar het is erin verborgen. En dat is met al die oud-testamentische typologie zo. Wij kennen het brandofferaltaar, om maar eens wat te noemen. Daarbij denk je niet al te gauw aan een kroon of aan heerschappij of iets dergelijks. Integendeel, de meeste mensen komen nooit verder dan te denken aan de dood. Als ze aan het altaar, zeker het brandofferaltaar, denken. Maar neem niet weg dat op de vier hoeken van het altaar vier hoornen stonden. En een hoorn is nog altijd de uitbeelding van koningschap. En als ze er vier staan, in alle richtingen dus, betekent het dat het de uitbeelding is van het koningschap van Christus over de hele aarde. Maar je moet wel even zoeken. Denk er maar zo niet aan, maar het is wel zo. Maar meer denken wij bij het brandofferaltaar, als het goed is, aan de opstanding en hemelvaart van Christus. Want daar gaat het om, voor de goede orde, het offerdier werd eerst gedood en daarna, en soms moest er eerst nog het een en ander mee gebeuren, maar daarna pas kwam het op het altaar. En op het moment dat het altaar in functie treedt, is de dood dus al lang ingetreden, heeft het altaar op zich helemaal niks mee van doen. En dat wat dood is namelijk, wordt op het altaar gebracht en vanaf het altaar wordt het verbrand, vertalen wij dan keurig, want dat zal ook wel zo gebeurd zijn. En het ontgaat ons tegelijkertijd weer dat er niet staat dat het daar verbrand wordt, maar dat er staat dat het daar opstijgt. Want het brandoffer is een, letterlijk een opstijgend offer. Alleen als wij het zo vertalen begrijpen we niet meer waar het over gaat. Maar dat betekent het wel. Het stijgt op. En daar zou men aan moeten denken, dat wordt ook trouwens erbij gezegd, hè, dat het opstijgt. Soms tot een lieflijke reudenheer, niet altijd, maar in andere gevallen wel. En waar het maar om gaat is dat wat dood was, dat wat eerst gestorven was, wordt op het altaar gebracht en op het altaar stijgt het op tot God. En gaat het over van de zienlijke dingen naar de onzienlijke dingen. Of beter, van de zienlijke wereld naar de onzienlijke wereld. Zodat het altaar ons herinnert aan de, nou, dood mag ik niet zeggen, maar aan de opstanding en hemelvaart van Christus, waardoor hij inderdaad gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan de rechterhand Gods. En daar gaat het maar om. Wegens niet de dood, maar wegens de kracht des onvergankelijke levens. De Hebreeënbrief legt het precies zo uit. In het allereerste begin van de Hebreeënbrief wordt gezegd dat hij, nadat hij onze reinigmaking, de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, door de dood staat er niet eens bij, maar dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. Daarna wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd hoe dat zo gekomen is, namelijk dat hij inderdaad vernederd werd, voor korte tijd beneden de engelen, dat hij vlees en bloed heeft aangenomen, opdat hij inderdaad zou sterven en door de dood te niet doen zou, en dan praten we al over de opstanding, door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had. Nou, en daar gaat het maar om. Dan praten we over de opstanding van Christus. En twee versen verder staat dan, en hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat de rest van het boek over. Dat wil zeggen, over een verhoogde Christus die ver boven de engelen gesteld is, die met heerlijkheid en eer gekroond is, dat gekroond, hè, nog net, hè, maar waarvan niet staat dat hij koning is, maar van, waarvan wel staat dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik hoop dat u dat hoofdstuk een beetje kent, hè, Hebreeën 2. Hè. Er staat niet dat hij koning is, er staat wel dat hij gekroond is, er staat ook dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar in plaats van te zeggen dat hij koning is, wordt er gezegd, hij is van God genaamd priester, naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het boek dan verder over. Over de verhoogde. En via de betekenis van het brandofferaltaar kom je daarbij terecht. Degene die eerst stierf, dat kon niet anders, maar die daarna als het ware op het altaar gelegd werd en inderdaad zo tot God opsteeg en zo verhoogd werd. Voor de wereld wellicht dood, daar gaat het nou niet om, maar in ieder geval opgestegen tot God, deze wereld verlaten hebbende enzovoorts. En inderdaad, gezeten aan de rechterhand Gods. En zijn koningschap wordt daarin niet benadrukt, maar zijn priesterschap wel. Nou goed, als ik nou terugkeer naar deze geschiedenis van Jozef, moet ik ervan zeggen, helemaal in het algemeen, dat het essentiële in deze geschiedenis niet is dat Jozef koning werd, maar essentieel is de wijze waarop hij koning werd, in de eerste plaats, en hoe het allemaal zo gekomen is. De details die eraan vooraf gingen. En veel werk wordt gemaakt in die geschiedenis van dat hij in de eerste plaats natuurlijk verraden of verkocht, of hoe het maar heet, werd door zijn broers. Hoe hij toen via een betrekkelijk lange weg uiteindelijk onderkoning werd van Egypte. En hoe hij daarna ook via een wat ingewikkelde weg, een heel uitgebreid verhaal, uiteindelijk zichzelf bekend maakte, want zij kenden hem niet, maar zichzelf bekend maakte aan zijn broers en zei, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En daarmee is het einde van het verhaal eigenlijk. En daar gaat het om. Wat uitgelegd wordt, is niet zozeer dat hij koning zou worden, maar wat eraan vooraf zou gaan. Hoe hij via die weg hoe koning zou worden. De weg die hij gaan zou. En die wordt dan zelfs nog wat uitgebreider geïllustreerd in de onderbreking van de geschiedenis van Jozef in Genesis 38. Want dat hoofdstuk wordt er zo tussendoor geschreven. Hè? Het heeft er historisch gezien niks mee te maken, maar neem die weg dat ook in de geschiedenis van Genesis 38, de merkwaardige geschiedenis van Juda en Tamar, dat ook daarin precies hetzelfde wordt uitgebeeld. De merkwaardige weg waar langs de uiteindelijke zoon van Juda zou komen en inderdaad zijn koningschap zou vestigen. Het is heel interessant trouwens om te zien dat in die hele geschiedenis van Jozef uiteraard de geschiedenis is van Jozef, de eerstgeborene, maar dat die geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door de geschiedenis van Juda, degene aan wie het koningschap zou gegeven worden. Op een andere manier dus de eerstgeborene. De eerstgeborene met betrekking tot het koningschap zelf. Die twee dingen horen uiteraard bij elkaar. Aan de ene kant Jozef, aan de andere kant Juda. Jozef die koning wordt, aan de andere kant Juda die ook koning zou moeten worden, want dat was de bedoeling. Al, nogmaals, dat was nog lang niet gezegd. Dat zou pas later gebeuren, maar we weten dat het gebeuren zou. En daarmee vullen die geschiedenissen elkaar aan. De uiteindelijke koning, waarvan Jozef een type is, zou inderdaad een koning zijn uit het huis van Juda. Maar het neemt niet weg dat langs een andere weg een koningschap tot stand zou komen via, en daar gaat het om, via Jozef. Op een hele merkwaardige manier, maar merkwaardig blijft het. De geschiedenis van Juda is ook merkwaardig. Kent u de geschiedenis van Genesis 38? Een wat onsmakelijk verhaal, eerlijk gezegd. Maar niettemin, het is wat ingewikkeld voordat er uiteindelijk de definitieve erfgenaam geboren wordt. En dan is nog een tweeling ook, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Peres en Zera. We weten nog niet zeker of het nou de zonen zijn van Juda of zijn kleinzonen. Want dat kon ook nog. Nee, ik weet niet wat de jongens tot Juda, hoe ze Juda hebben aangesproken met papa of opa. Dat kon allebei. Het is een beetje eigenaardige gang van zaken. En wie nou officieel hun vader was, wel, er komen de vier voor in aanmerking. Hè? Wordt gewezen? Uiteindelijk Juda zelf, die ook een opa was. Aan de andere kant. Maar vervolgens komen ook de drie zonen van Juda zelf daarvoor in aanmerking. Want de eerste stierf en toen moest de tweede voor de eerste nageslacht verwekken en dat deed hij niet. Enzovoort, een heel rijtje langs, geloof drie of vier, was het niet zo? Dus het is op een heleboel verschillende manieren. Zijn het de zonen, Peres en Zera, zijn het zonen, dan wel kleinzonen van Juda, maar de tussenliggende generatie die is heel ingewikkeld. Daar gaat het ook om, er zou een ingewikkelde geschiedenis plaatsvinden, alvorens de uiteindelijke zoon van Juda, we praten over de Heer Jezus uiteraard, koning zou worden. En dat is nou precies wat in de geschiedenis van Jozef veel uitgebreider geïllustreerd wordt. Nou, hoe dan ook, Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders, want dat staat er dan in Genesis 37, vers 2. En er wordt geen geheim van gemaakt dat Jozef de lieveling was van Jacob, die voor de gelegenheid trouwens Israël heet. Ook al zo vreemd. Niet Jacob, maar Israël. De naam die later met name zou meegaan met de 10 stammen van Israël. Bijzonder genoeg. Maar goed, hij wordt Israël genoemd. En Israël had Jozef lief, vers 3, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Dat wil zeggen, hij was wat laat, dat klopt ook. Hij was zelfs de ene laatste, hè, want de laatste was Benjamin. Maar niettemin, Jozef was een zoon des ouderdoms. Bepaald dus niet de eerste, maar hij was wel de bijzondere geliefde. En daar staat er, en hij maakte hem een veelvervige rok. Nou kun je, daar kom je niet ver mee met die veelvervige rok. Het enige wat je uit de geschiedenis, van de Bijbelse geschiedenis kunt laten zien, is dat die veelvervige rok, veelkleurige kleed, dus een symbool is van koninklijke waardigheid. Zo komt het namelijk later in de Bijbel voor, twee keer geloof ik zo, maar het is niet zoveel. Maar in ieder geval iets koninklijks, die vele kleuren. En, maar dat ligt niet voor de hand, deze die vergelijking die ik nu ga maken. En je zou die veel kleuren van dat kleed toch in verband moeten brengen met de veelkleurige wijsheid Gods, die we in de vertaling niet eens terugvinden van Efeze 3. Efeze 3 namelijk, waar staat dat de gemeente geroepen is om aan de overheden en machten in de hemel bekend te maken de veelkleurige, want daar staat er echt, de veelkleurige wijsheid Gods. Dus Efeze 3 vers 9 of 10 of daar in de buurt. Dat wil zeggen dat je via die lijn terechtkomt bij koninklijke waardigheid aan de ene kant en bij de gemeente in onze dagen aan de andere kant. De vele kleuren vertegenwoordigen de vele aspecten van het licht van de zon eigenlijk en daarmee de vele aspecten feitelijk van Christus. Daar heb ik het er nog niet eens over, dat de rok in het algemeen in verband gebracht wordt met de rok van de hoge priester. Dat hoeft niet per definitie, maar het eigenaardig is, ik ga er met opzet nou niet op in, maar het eigenaardig is dat als er dan al een rok is in de Bijbel die uitgebreid beschreven wordt, is het die van de hoge priester. En het blijkt dat waar zo'n rok verder in de Bijbel genoemd wordt, er een rechtstreeks verband is met dat hoge priesterschap. En daarvoor zou ik bij gelegenheid juist de geschiedenis van Jozef aanhalen, dus dat heeft nu niet meer zoveel zin. Maar Jozef is namelijk een type van de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, en dus heeft hij ook zo'n rok. Daar gaat het maar om. En je komt het van nogal wat figuren in de Bijbel tegen. Zo'n rok. En altijd als verwijzing naar dat hoge priesterschap waarvan ze onder andere dan de uitbeelding zijn. Nou goed, er staat dus in vers 4, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Dat is een bekend gegeven, dit. Deze jaloezie van de broers van Jozef. Maar dan neem ik wel een hele grote sprong en dan ga ik naar het boek Handelingen. Want wat we daar vinden, is dat als aan de Joden het evangelie gepredikt wordt, dan zijn ze in principe bereid om daarnaar te luisteren. Tot op het moment dat blijkt dat heidenen, Grieken, maar in ieder geval heidenen, tot geloof komen. En op het moment dat dat gebeurt, staat er meteen dat de Grieken dat de Joden van nijdigheid vervuld werden, van jaloezie, daar komt het op neer dus. En ze redeneren van als het voor die heidenen bestemd is, hoeven wij het niet meer. En dat is je reinste jaloezie natuurlijk, daar komt het op neer. En dat vinden we hier op precies dezelfde wijze terug. Als Jozef bevoorrecht is en een goed blaadje staat bij vader Jacob, dan blijkt dat de broers hem haten, vanwege hun jaloezie uiteraard, en ze konden hem niet vredelijk toespreken. En dat is precies de verhouding die we in het Nieuwe Testament tegenkomen tussen Joden en christenen, om het dan maar zo te zeggen. De geschiedenis van Handelingen. En wat ik dus maar weer zeggen wil, is dat ook dit detail van de geschiedenis rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige bedeling. En dat geldt voor de hele geschiedenis. Want dan ga ik maar weer even verder. Jozef droomde één droom. Dat is meestal zo, als je droomt, dan droom je een droom. Maar goed, Jozef droomde een droom. Het staat er dus twee keer eigenlijk. Hè? Je had ook kunnen zeggen Jozef droomde of Jozef had een droom. Maar er staat Jozef droomde een droom, zodat er voldoende nadruk op gelegd wordt. En dat is natuurlijk niet voor niks, omdat het Bijbelse beginsel is dat zodra er gedroomd wordt, dan is het weliswaar profetisch wat er gedroomd wordt, anders zou het ons niet verteld worden. Maar dat niet alleen, als het een droom is, dan gaat het om profetieën die op een of andere wijze verband houden met onze tegenwoordige bedeling. Het is altijd zo, ik blijf het ook herhalen, als het dromen zijn of visioenen, kortom als een profetie komt op een dergelijke symbolische wijze, waarbij iemand iets ziet wat niemand anders ziet, omdat het in een visioen of in een droom is, dan betekent het dat die profetie die daarin vervat is, rechtstreeks verband houdt met de bedeling waarin wij leven. Of anders gezegd, het houdt verband met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus vast prik. En als dat niet zo is, als het niet met de gemeente van doen heeft, op geen enkele manier, dan komt de profetie gewoon in klare taal. Wordt het gewoon een mededeling en daarmee uit. Dus een droom moet met onze bedeling verband houden. En er is nog een reden waarom we met onze bedeling verband moeten houden. Dat is namelijk het feit dat er twee dromen zijn. Want als dubbel is, dan houdt het verband met het eerstgeboorterecht. En dus houdt het dan verband met het eerstgeboorterecht van de gemeente boven Israël. Want zo zit het natuurlijk, het eerstgeboorterecht voor zover het aan Israël beloofd was, het eerstgeboorterecht onder de volkeren zal ik maar zeggen, voor zover Israël dus een eerstgeboren zoon was, of zou zijn, want het zou het zijn, dat staat in Exodus gewoon, hè, bij de uitocht uit Egypte, voor zover Israël een eerstgeboren is, is het dan toch zo dat het eerstgeboorterecht als het ware van Israël wordt weggenomen en gegeven wordt, hoe dan ook, want daar gaat het nou niet over, maar hoe dan ook gegeven wordt aan de gemeente. En de gemeente heeft dus ook inderdaad eerst geboorterecht ontvangen boven Israël. De kwestie van het eerst geboorterecht is trouwens erg eenvoudig. Er zijn er twee die er voor in aanmerking komen, de twee worden omgewisseld. En er zijn er twee die in aanmerking komen, Israël en de gemeente, en die twee worden omgewisseld. Israël was er eerder dan de gemeente, dus krijgt de gemeente als tweede het eerst geboorterecht. Een heel eenvoudig Bijbels principe. De argumentatie die ik zo hanteer, die is misschien niet voor iedereen meteen te vatten. Maar ja, het is nou eenmaal een Bijbels gegeven, zo werkt het nou eenmaal altijd. En dat vind ik bij deze gelegenheid voldoende argument. Als u meer argument wil hebben, lees je gewoon Hebreeën 12, want daar staat er gewoon, hè. Daar staat gewoon dat wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg en dat we zijn opgeschreven in de hemel, hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dus we zijn toegevoegd tot de gemeente van eerstgeborenen. Waarbij trouwens de naam Jozef betekent dat het toegevoegd zou worden. Dus dat klopt precies. Nou ja, goed, laat maar even zitten. Jozef droomde een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Toen haatten ze hem nog te meer. Nog steeds afgunst. En hij zei tot hem, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Let erop dat er nou al verscheidene malen, viermaal dus, van een droom spraken is. Dan zie je hoeveel nadruk erop gelegd wordt. En dan, ziet, wij waren schoven binden in het midden des velds. Dan moet het de tijd van de oost geweest zijn. En de oost is de volleinding der eeuw. Matthäus 13, jawel. En dan moeten tarwe in de schuur samengebracht worden. En de schuur is uiteraard gewoon een beeld van het koninkrijk. Dat, ik neem maar aan dat het bekende Bijbelse typologie is. Dit is de tijd van de oost. En de oost is de volleinding der eeuw. En wanneer komt de oost? Dat heb ik nagevraagd bij de Samaritaanse vrouw. Hoewel, die was er niet bij toen even in Johannes 4. Maar niettemin de Heer zei, zegt gij niet, na vier maanden komt de oost. En dus kwam de oost na vier bedelingen. Want de oost is gewoon het nieuwe verbond. De volleinding der eeuw, dat klopt. Want het nieuwe verbond is immers de toekomende eeuw. En als de toekomende eeuw aanbreekt, is de tegenwoordige boze eeuw voorbij. Of die houdt daar zo'n beetje op. Of naarmate, ik wil het wel iets voorzichtiger zeggen. Naarmate de toekomende eeuw aanbreekt, naar diezelfde mate houdt de tegenwoordige eeuw op. En in die zin is het dus juist dat de oost een beeld is van het nieuwe verbond, nieuwe bedeling, van het koninkrijk, het nieuwe testament of hoe het maar heten mag. En als het een keer zover is dat die schoven worden ingezameld, dan betekent dus dat de vier bedelingen of de vier maanden voorbij zijn, de wet is voorbij en dan zijn we terechtgekomen, in ieder geval in onze bedeling. Dat de oogst pas in de volgende bedeling voltooid wordt. En dat wij deel uitmaken in een ander Bijbels beeld van de eerste garven, de eerstelingen van de oogst. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Maar dan praten we er veel gedetailleerder over. Dan heb je de eerstelingen garf, dat is Christus. Dan de eerstelingen broden, de eerste vruchten van de oogst zijn dat, de eerstelingen broden, dat is de gemeente. En daarna heb je de oogst als zodanig. En dat is natuurlijk nog toekomst. Maar niettemin is de oogst al begonnen, al gaat het dan nog maar over eerstelingen. Maar je komt dus bij die droom over die schoven terecht, rechtstreeks, bij het nieuwe verbond. Bindt het graan, of wat het ook wezen mag, in busselen, in schoven dus, enzovoort, en brengt ze in mijn schuur. Zo staat het in Matthäus 13, en dat is ook een gelijkenis, het gaat dus ook om typologie feitelijk. Goed, het nieuwe verbond dus, dat kan niet missen. En dan staat er, wij waren schoven binden in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op. Dat is een beeld van opstanding, is altijd zo, hè. Mijn schoof stond op. En bleef ook staande. Dat moet een type van Christus zijn, dat kan toch niet missen. In de eerste plaats een type van Christus. Maar Jozef zegt, het is mijn schoof. Nou goed. Maar hij staat op en bleef ook staande, want nadat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij nu leeft, houdt in dat de dood niet meer over hem heerst. Romeinen 6, 10, 11, 12, daar in de buurt. Eenmalig, hij stond eenmalig op uit de dood en hij leeft nu, de dood heerst niet meer over hem. En precies dezelfde gedachte vinden we natuurlijk ook in de Hebreeënbrief, waarover zijn opstanding gesproken wordt en waarbij gezegd wordt dat hij koning en hogepriester geworden is wegens de kracht des onvergankelijken levens. En dat betekent hetzelfde, namelijk dat de dood niet meer over hem heerst. Hij sterft niet meer, het herhaalt zich niet. En er staat hier dus ook, de schoof stond op en bleef ook staande. En dat is een verschil met de opstanding van Lazarus. Die stond op, maar hij bleef niet staan. Die is daarna weer gestorven. En de jongeling van Nain, en noem maar op. Het mag dan zo zijn dat de jongeling van Nain en Lazarus al een type zijn van de Heer Jezus Christus. Maar dat is maar tot op zekere hoogte waar. Ze zijn heus weer gestorven. Maar de Heer Jezus was de eerste die inderdaad opstond en ook inderdaad bleef staan. Alleen hij heet hier Jozef. En aangezien Jozef degene is aan wie het eerst geboorterecht zou worden toebedeeld, want het was hier officieel nog niet gebeurd, is hij daarmee een type van de Heer Jezus Christus, die de eerstgeborene is. En dan?
Uit de doden.
Uit de doden. Eerstgeborene uit de doden. Of de eerstgeborene aller creaturen. Maar niettemin de eerstgeborene. En hij zou vervolgens ook in alles de eerste zijn, staat er. Dus inderdaad, de eerstgeborene. Hij is de, en dat betekent dat wat aan Jozef wordt toegeschreven, via het eerstgeboorterecht terechtkomt bij de Heer Jezus Christus. De eerstgeborene. Ongeacht het feit dat de Heer niet letterlijk van deze Jozef afstamt. Want dat heeft er niks mee te maken. We hebben het nu over puur typologie. En aan de andere kant, het is natuurlijk niet voor niks dat de vader, de wettige vader van de Heer Jezus, heb je het alweer, was ook niet afstamming, maar wel erfrecht, hè, dat de wettige vader van de Heer Jezus inderdaad Jozef heette. Uiteraard om te verwijzen naar deze geschiedenis. Ik moet er meteen even bij zeggen dat die Jozef, als aan hem de Heer wat te zeggen had, ik bedoel, als Jehovah, hè, wat te zeggen had aan Jozef, verscheen hij ook aan hem in de droom. Iemand die Jozef heet, die droomt. Als de Heer wat aan Maria te zeggen had, verscheen er gewoon een engel bij haar. En dan werd er in klare taal mededeling gedaan. Dat is in Lucas, zeker. Maar in de Matthäus-evangelie spreekt de Heer tot Jozef. En dan, dan verschijnt de engel des Heren, ook engel dus, maar verschijnt de engel des Heren aan hem in een droom. Bij Maria niet, bij Jozef wel. En verscheidene malen, eerst om de geboorte van de Heer Jezus aan te kondigen, daarna ook om hem te zeggen dat hij naar Egypte moest. Die Jozef ging dus ook naar Egypte. En na 2 jaar, werd hem weer in een droom te verstaan gegeven dat hij terug moest keren naar Kanaan, zeg maar, vanuit Egypte. En bovendien werd hem in een droom te verstaan gegeven dat hij zich zou moeten vestigen in Galilea en niet in Judea. Allemaal in de droom. Dat is niet voor niks zo, hè? Als het over Jozef gaat, dan wordt er gedroomd. En als er gedroomd wordt, gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Weliswaar onder het nieuwe verbond, nieuwtestamentisch, onder het koninkrijk, maar dan toch onder een verborgen koninkrijk. En dat is waar het hier in principe om gaat. Nou goed. De schoof van Jozef stond op en bleef ook staande en ziet uw schoven. Dat zullen er dus 11 geweest zijn, maar dat staat er niet bij. Maar uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Let op dat er eerst gesproken wordt over het midden des velds en daarna rondom. Waarbij de gedachte is dat het midden de plaats is, per definitie, de plaats is van waaruit geregeerd wordt. Maar ik zeg het even voorzichtig. Omdat de grondgedachte is dat het midden de plaats is van waaruit leven komt. En daarvan afgeleid, van daaruit worden ze ook geregeerd. Heerschappij komt altijd vanuit de oorsprong van het leven. Dat is ook het hele beginsel van het koningschap. De koning is normaal gesproken de eerstgeborene, de oudste van de familie, zal ik maar zeggen. En daarmee het hoofd van de familie. En als de familie wat groot wordt, wordt het een volk. En het stamhoofd of het hoofd van de familie wordt dan een koning. Maar niettemin wordt hij ook geacht de bron van leven te zijn. Daar gaat het om. Uit het midden komt het leven, dat is altijd zo. En vanuit het midden wordt ook geregeerd. In het midden staat dus ook de troon. In het midden der aarde, wat staat daar? Wat is daar? Wat vinden we daar? Israël. In het midden van Israël, wat vinden we daar? Zullen we het langzaam doen? Jeruzalem. In het midden van Jeruzalem vinden wij de tempel. In het midden van de tempel vinden we het Heilige der Heiligen. En in het midden van het Heilige der Heiligen vinden we het Ark des Verbonds. En in het midden van het Ark des Verbonds vinden we het Woord Gods. En dat is het begin van alle dingen, want in het begin was het Woord. Ja, zo is het gewoon hoor. Vanuit het midden. En dan hebben we het nog niet helemaal niet gehad over die ballon die we kunnen opblazen, weet je wel. Maar goed, hè? Over die omgekeerde globen, ja. Maar daar geldt precies hetzelfde verhaal natuurlijk. In het midden staat de troon. In het binnenst heiligdom, de terminologie wordt in de Hebreeënbrief uitgebreid gebezigd. Het binnenst heiligdom. wel wat moeite hebben om er het binnenin te zien, omdat het ging om, twee zeg maar vierkante ruimte, nou een rechthoekige ruimte of hoe dat maar heten mag. Maar in bijbelse gedachte is het inderdaad binnenin, het binnenste heiligdom. En daar gaat het maar om. In het midden des velds, ziet, stond mijn schoof op en bleef ook staande en ziet, uw schoven kwamen rondom. Zodat Jozef in het midden staat als de eerstgeborene, en dat niet alleen, maar inderdaad als de koning. Want staat er, die anderen die rondom kwamen, die bogen zich neder voor mijn schoof. Nou, toen zeiden zijn broeders, want die wisten wat van typologie, hè? Toen nog wel. Toen zeiden zijn broeders, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heren? Let op dat ze de uitdrukking herhalen. Het is weer dubbel. Er komen twee dromen. Maar die uitspraak over, zult gij dan ganselijk over ons regeren, wordt inderdaad herhaald. Het gaat twee keer, net zo goed als er twee keer gezegd wordt dat hij gedroomd had. Zoals bij die eerste droom al, werd het al twee keer gezegd. Die dubbelheid die blijft meekomen steeds. Omdat kenmerkend van het eerstgeboorterecht is het dubbele deel. Het tweevoud, hè? Het dubbele deel. En dat is hier dus ook zo in deze uitspraak. Het gaat om de twee aspecten uiteindelijk ook. Het dubbele deel, anders gezegd, van het koninkrijk. Wat hier in Jozef wordt toegeschreven. Dan staat er, zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. Dat weten we langzamerhand al. En dan gaan we meteen verder. Hij droomde nog een andere droom. Inderdaad, dus een tweede droom. Hij verhaalde die aan zijn broeder en zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. Er staat dus ook twee keer, het wordt een beetje vervelend, hè, de droom allemaal. Hè. Ja. Ziet, ik heb nog een droom gehad. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En daar staat het dus, hè, 11. 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als je het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem. Zijn vader zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. In ieder geval wordt grote nadruk gelegd op dat het een droom is. Daar is dus wat bijzonders mee, dat heb ik al gezegd. En verder blijkt het duidelijk uit dat in ieder geval koningschap wordt toegeschreven aan Jozef, die daarmee zou heersen, in ieder geval over de rest van zijn familie. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dat historisch gezien het minst belangrijke was eigenlijk. Veel belangrijker was dat Jozef heerste over de hele toenmalige wereld. In ieder geval over Egypte. Maar dat hij heerste over die 10 broers, zo, nou ja, hoeveel man waren het eigenlijk die toen naar Egypte kwamen, uiteindelijk? 70 totaal, hè? 70 totaal. Jozef meegerekend. En de familie van Jozef zelf meegerekend, zou ik maar zeggen. Het gezin van Jozef bedoel ik. In totaal waren er 70, maar er kwamen er 66. Leuk, hè? 66. Weet u nog wat we over 66 gezegd hebben? Over 6. Nee, 66 heb ik niet genoemd. 6 wel. Ja, ja, precies, ja. In de Bijbel namelijk wordt de 6 gebruikt in het algemeen ter aanduiding van de mens en daarmee van de zoon des mensen. En een van de bijzonderste dingen van de zoon des mensen is, meest voor de hand liggende, meest beschrevene van de zoon des mensen, is dat hij hoge priester is. Dat hij koning is, dus bijna vanzelfsprekend, want dat geldt voor de mens zelf, geldt voor Adam ook. Maar zodra die 6 genoemd wordt en zodra dus de zoon des mensen genoemd wordt, wordt grote nadruk gelegd op het feit dat hij inderdaad hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Daar komt erop neer. De taak van de zoon des mensen in de hemel, die uit de mensen, Hebreeënbrief, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God. Voor een 66 geldt dat uiteraard ook, diezelfde verbinding. En zelfs voor 666 geldt het ook.
Leviticus 12, vers 5.
Moet ik even kijken hoor. Leviticus 12,
vers 5.
Oh, ja, Leviticus 12 natuurlijk, ja. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Je vindt die, zonder nou de geschiedenis van, of het hele verhaal van Leviticus 12 uitgebreid te vertellen. Je vindt daar in die geschiedenis van Jozef, vind je enige getallen genoemd die in verband houden met de tijdrekening. En diezelfde getallen vind je hier terug in Leviticus 12. Je vindt het ook terug in de geschiedenis van Jozef namelijk, hè? Die 66. Alleen worden ze dan niet expliciet genoemd, je moet ze uitrekenen. Maar je kunt ze vinden, de 66 jaren in de geschiedenis van Jozef zijn de 66 jaren vanaf het einde van de 7 jaren van hongersnood tot aan zijn dood. Dat zijn 66 jaren. Staat er niet zo, maar je moet het uitrekenen. Daar kom ik misschien straks ook nog wel op. Die 66 jaren komen overeen met de 33 die eerder genoemd worden in Leviticus 12... U kent waarschijnlijk dat principe, hè? In Leviticus 12 vind je de voorschriften omtrent de reiniging van de kraamvrouw, die na de geboorte van een zoon, een knechtje staat er geloof ik, ja, eerst 7 dagen onrein is, waarna hij besneden zal worden. En daarna is zij nog 33 dagen onrein. En die 7 en 33 zijn profetisch gezien de uitbeelding van de complete 6e bedeling. Namelijk de 7e week van Daniel. 7 dus. 7 jaren. En waarna daarna nog 33 jaren passeren. Vanaf het einde van de 7e week van Daniel. Tot aan het begin van de 1000 jaren. 7 en 33. In Egypte is het nou eenmaal zo, dan zeg ik maar weer nou eenmaal, hè. In Egypte is het nou eenmaal zo dat daar alle dingen dubbel zijn, in de geschiedenis van Jozef zeker. En daar vind je dus de dubbele cijfers, daar vind je 14 jaren en 66 jaren in de geschiedenis van Jozef, waarbij de 14 uiteenvalt in 7 vette jaren en 7 magere jaren, en dan nog 66 jaren van koningschap. Uiteraard tot aan zijn dood. Dat zijn de dubbele cijfers. Maar als dubbele cijfers beelden ze nog steeds hetzelfde uit. Ze zijn namelijk profetisch voor de toekomstige 6e bedeling. Dat blijft zo. Zodat je vanaf het einde van de 7e week van Daniel tot aan de 1000 jaren vindt letterlijk 33 jaren. Maar ze worden ook voorgesteld, diezelfde periode, wordt ook in het Oude Testament, althans in de profetie, voorgesteld door een 66. Nou, letterlijk zijn het 33 jaren. Het zijn niet 66 jaren, al moet ik er meteen bij zeggen dat we aan 66 komen wanneer we elke eerste van de eerste maand meetellen, want dan zijn het toch 66 jaren. Dit is een moeilijke. Dat is niet duidelijk, hè? Nee, dat komt omdat, voor zover ik uit de profetie heb kunnen opmaken, straks in de toekomst de jaartelling, ik moet beter zeggen, de maandentelling van Israël, weer wordt zoals hij ooit geweest was voor de uittocht uit Egypte. Dat betekent dat wat nu de 7e maand is, straks weer de 1e maand zal worden, zodat je dan 2 eerste maanden hebt. Eerste Nisan, dat is de eerste van de eerste maand nu ook, en de eerste Tisri. En dat is ook de eerste van een eerste maand dan. Tel die allemaal mee, dan kom je dus aan een dubbele aantal. Heb je elk half jaar heb je een nieuw jaar. Ja, het is lastig, hè? Maar dat kan nou eenmaal. Je komt op die manier dus toch tot 66. Maar hoe het ook zij, die hele periode van 33 jaar is namelijk de uitbeelding van het hoge priesterschap en koningschap van Christus over, in ieder geval Israël, maar in feite over ieder die gelooft. Het blijft namelijk zo dat de Heer Hogepriester is niet alleen in onze dagen, maar net zo goed in die toekomstige bedelingen, al moet ik erbij zeggen, dat in die bedelingen ook zijn koningschap openbaar zal worden daarnaast. Maar het moet ook duidelijk zijn, en dat hebben we bij andere gelegenheden wel uitgebreid besproken, dat de 33 jaren van Israël straks na de 70ste week, na een officiële bekering, tot aan het begin van de 1000 jaren, typologisch overeenkomen met onze tegenwoordige bedeling. Dat is heel eenvoudig. Dat komt omdat aan het eind van de 70ste week Israël officieel tot volk Gods verklaard wordt. De koning aanvaardt, de koning is aan en verschenen enzovoorts. Op de Olijfberg, weet u wel, in ieder geval bij die gelegenheid. En dan is het nog 33 jaar wachten, gemarkeerd met het andere getal 66, eventueel dubbele. 33 jaar wachten op de definitieve openbaring van zijn koninkrijk bij het begin van de 1000 jaren. Maar die, als ik het zo beschrijf, komt die periode volstrekt overeen met onze bedeling, waarbij de Heer aan het begin van onze bedeling verschenen is als de opgewekte met de tekens in zijn handen en wel op de Olijfberg. Pemelvastdag, zeg maar. Op de Olijfberg, niettemin. En wij hebben hem als koning aanvaard. De ene waarachtige heerser, weet je wel. Maar wij wachten nog op de definitieve openbaring van zijn koninkrijk. En zo goed als de functie van Christus in onze dagen wordt aangeduid met een 6, als de hoge priester, zo goed kan diezelfde functie van Christus worden aangeduid in die toekomende 33 jaar met ook een 6. Alleen wordt het dan 66, worden dubbele cijfers gebruikt, maar dat doet verder niks ter zake. Het is een volstrekte parallel. Want in diezelfde dagen is de Heer niet als de koning bij zijn volk letterlijk zichtbaar aanwezig. Integendeel, hij verbergt zich nog steeds. Maar ze kennen hem wel, net zo goed als dat hij zich in onze dagen verbergt en wij hem wel kennen. En zoals wij nu op de openbaring van zijn koningschap wachten, zo wachten zij dan op de openbaring van zijn koningschap. En nog anders is het, ik kan er nog meer bij vertellen. Voor zover er oud-testamentische profetieën zijn die over die periode spreken, worden die profetieën ook daadwerkelijk op onze bedeling van toepassing gebracht. Omdat de aard van die tijd inderdaad met onze tegenwoordige tijd overeenkomt. En zo vind je dus dat dus inderdaad terug. En dat lijkt mij een van de betere verklaringen voor het getal 66 in verband met die 33 jaar. Waarbij bovendien de dubbele cijfers natuurlijk ook duiden op het eerstgeboorterecht van Israël over de volkeren. Want in die verhouding wordt de gemeente niet mee gerekend. Hè? Israël is nog steeds en zal zijn de eerstgeborene onder de volkeren. Maar het neemt niet weg dat de gemeente de eerstgeborene is boven Israël. Het zijn nou eenmaal parallellen en dat gaat heel systematisch altijd op. Nou goed, ik ga terug naar Genesis, is de bedoeling. Waar dus sprake is van een koningschap in verband met 11 sterren. Jozef heerst over 11, ofwel 11 buigen zich neder, zodat daar de 11 de aanduiding is van heel het koninkrijk van Jozef. He? Ja, hoe moet ik het anders zeggen? 11 is de aanduiding van het koninkrijk van Jozef. En dat is opmerkelijk, omdat normaal gesproken het koninkrijk wordt aangeduid niet met een 11, maar met een 12. Nou, als ik het nou langzaam vertel, dan gaat het ongeveer zo. We hebben gesproken over de 10. En de 10 staat heel in de breedte voor het woord van God in het algemeen. En eventueel voor een overblijfsel wat in dat woord gelooft enzovoort. Maar de 10 staat in principe voor het woord van God. En via de 10 komen we in ieder geval terecht bij het oude verbond, waarbij God zijn woord gegeven heeft, in oud-testamentische tijden. En bedenk dan dat ook de nieuw-testamentische boodschap ontleend is aan de woorden waarin de oud-testamentische boodschap kwam. Heb je dat? Het Nieuwe Testament is niet openbaring als zodanig. Het Nieuwe Testament is een geïnspireerde verklaring en toelichting op het Oude. Waarbij uit het Oude Testament nieuwe waarheid wordt gehaald. Maar het blijft zo, ook waar over de gemeente gesproken wordt, in bijvoorbeeld Efeze, Filippenzen en Colossense, dat daarin geciteerd wordt uit het Oude Testament. En ook constant verwezen wordt naar het Oude Testament. Ook oud-testamentische begrippen worden gehanteerd. Het blijkt alleen dat daarbij profetieën over, laat ik dan nu maar zeggen, profetieën over de 33 jaar, waarin Israël tot geloof gekomen is, maar nog wacht op de definitieve vestiging van het koninkrijk in Jeruzalem, dat die profetieën inderdaad op onze dagen van toepassing gebracht worden. Een veel langere periode overigens. Maar niettemin, we hebben het Oude Testament, dat is het woord Gods in het algemeen. Daar moet je ook het eerst aan denken als we over het woord Gods praten. En het Nieuwe Testament is niet anders dan een geïnspireerde verklaring, exegese eigenlijk, een geïnspireerde verklaring van het Oude. Alle uitspraken over de dood en opstanding van Christus, de hemelse positie van Christus, de roeping van de gemeente, noem maar op, die dingen worden allemaal ontleend aan oud-testamentische geschriften. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Zodat inderdaad alle nieuwtestamentische waarheid in het oude verborgen ligt. Daar is ook niks bijzonders aan. Daar staat er ook steeds en daar hebben we ook uitgebreid alles over gesproken. Het oude verbond, weet je wel, kwam in tweeën. Terwijl die twee kanten, twee stenen tafelen. Of tafelen beschreven van voor en van achteren. Een boekrol beschreven van binnen en van buiten enzovoorts. En het Nieuwe Testament staat dan iemand schriftgeleerd in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen, en daar zijn we nu mee bezig, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat voortbrengt nieuwe en oude dingen. En ook in die volgorde. Ja, dus het eind van Matthäus 13. Laatste gelijkenis van Matthäus 13, de achtste gelijkenis dus. Hij brengt uit zijn schat voor nieuwe en oude dingen. En daar gaat het maar om. Nou goed, bij een 10 denken we dus aan het woord van God. En in het bijzonder dus aan alle oud-testamentische geschriften. Komt nog bij dat de 10, ik weet niet of ik het ooit gezegd heb, maar dat de 10 ook inderdaad samenhangt met een 4 en dus met 4 bedelingen. 10 is namelijk het driehoeksgetal van 4. 4 plus 3 plus 2 plus 1. Dus 4 inclusief al het voorafgaande is 10. Dus een 10 is eigenlijk ook een soort van 4, volgens een hele aparte reeks. Nou, hoe dat ook zij, de 10 staat voor de oude verbond, hangt samen met een 4 en na 4 komt de oost. Na 10 komt inderdaad ook de oost. Als het woord gekomen is en het woord moet resultaat brengen, dan zou je dan moeten verwachten na de 4 en dus in de 5, zeg maar gewoon in onze bedeling, dus de 5e bedeling, of na de 10. En dan komt het in de 11, maar dat is een beetje raar, omdat de beloofde koninkrijk niet wordt beschreven als een 11, maar als een 12. 12 staat voor heerschappij. Dat hebben we nog niet uitgebreid besproken, maar het is nou eenmaal zo, hè. De 12 poorten van de stad, de 12 fundamenten van de stad, de 12 discipelen die zouden zitten op 12 tronen enzovoorts. En Israël, de 12 stammen van Israël zouden heersen over de volken der aarde, kortom, 12. Dat is het koninkrijk. Maar 12 staat voor eigenlijk het geopenbaarde koninkrijk, als het er nog helemaal over gaat. En als je dat verschil niet maken wilt tussen geopenbaard en verborgen, dan is gewoon 12 het koninkrijk. Dat blijft het ook altijd, dat is het ook. Maar 11, dat is eigenlijk een gek getal. Hè? Nee, het gekke getal. Ja, dat heet zo. Hè? Het gekkengetal heet dat. Omdat men er geen raad mee weet. Het merkwaardig is dat een 11 niet goed te definiëren is. Het is namelijk voorbij de 10, maar het is geen 12. En ik hou er niet van om getallen zo te definiëren, want dan vertel je alleen wat het niet is en niet wat het wel is. Maar het is meer dan 10 en het is nog geen 12. En na 10 had het 12 moeten komen. Na het woord en op grond van het woord had het koninkrijk moeten komen. En wat dus de 11 voorstelt, dat is dus makkelijk genoeg inmiddels. Een verborgen koninkrijk. Ja. Ja. Ik geloof trouwens dat een 11 eigenlijk een 6 is. Hè? Is niet 6 de priemgetal? Dacht het wel.
Als je het optelt, kom je op tot 66.
Als je?
1 tot en met 11 optelt, kom je op 66.
Is zo?
Ja.
Ook nog nooit gedaan. Dus het driehoeksgetal van 11 is 66. Daar komt het op neer. Hè? 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4. Reken eens mee.
1 plus.
Ja, 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 ja.
11 is 12,
2
is 6.
Ja. Oh, die trucjes ken ik niet. Ja, ja, 6. Die verband had ik nog niet gelegd, maar je komt bij een 6 terecht, inderdaad. 11 is dus een 6, maar op een andere manier. Maar hoe dan ook, 11 geknepen tussen de 10, die staat voor het woord van God en het oude verbond in het algemeen. En het is nog niet de 12, namelijk het koninkrijk. En daarmee kom je bij die 11 inderdaad in onze bedeling terecht. En dat klopt precies, want als er dan een koninkrijk is van Jozef, en als het koninkrijk van Jozef dan al ergens een beeld van is, dan is het juist en vooral van onze bedeling. Ja, daar gaat het maar om. En pas aan het eind van onze bedeling zal de Heer, Jozef dus, zich openbaren aan zijn broeders. Maar dat gebeurt pas in de toekomst. Maar al wat er aan die geschiedenis van Jozef vooraf gaat, spreekt over onze tegenwoordige bedeling. En het blijkt dan ook uit de geschiedenis van Jozef zelf. Nou, hoe dat ook zij, een 11 dus hangt rechtstreeks met onze tegenwoordige bedeling samen, waarin het oude verbond voorbij is, waarin de 10 voorbij is, of waarin de 4 voorbij is, er komt hetzelfde neer, waarbij dus oogst zou moeten zijn, maar waarbij de oogst er eigenlijk toch nog weer niet is. Het moet eraan komen. Oogst is nog niet in de schuur, het is nog niet voltooid in elk geval. En daar gaat het maar om. Dat is kenmerkend inderdaad voor onze bedeling. En dat blijkt ook uit alle geschiedenissen waarin een 11 voorkomt. Ik moet er meteen bij zeggen dat een 11 natuurlijk ook nogal eens in de Bijbel voorkomt in een opsomming of zo. En dan, ja, dan kun je weinig conclusies uittrekken. Dan moet je, conclusies moet je trekken uit uitgebreidere geschiedenissen waar duidelijk van verbanden sprake is. En die conclusies kun je daarna leggen in die enkele schriftplaatsen waaruit je geen conclusies trekken kunt. Dat begrijpt u toch, hè? De dingen die, waar niks mee te beginnen valt, moet je ook niks mee doen. Maar de geschiedenissen waar je wel wat mee kunt, die moet je gebruiken. En de conclusie die je daaruit trekt, kun je dan leggen in die schriftplaatsen waar je verder niks mee kunt. Dat is eigenlijk het systeem. Altijd, de hele Bijbel door, hè? Nou goed, als ik nou hier deze 11 uit de geschiedenis van Jozef haal, dan moet duidelijk zijn dat die twee dromen en die 11 die er buigen voor Jozef, een uitbeelding zijn van een koninkrijk wat toegeschreven wordt aan Jozef. En dat is maar nauwelijks verteld of de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door het verhaal van Juda, want dat is degene die echt het koninkrijk zou krijgen. Heb je dat? En daar gaat het om. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Er speelt nog iemand een rol in de geschiedenis van Jozef. Dat valt helemaal niet op, maar het is wel zo. Dat is namelijk Ruben. Nou, ik het er toch over heb. Want wat er gebeurt, is dat Jozef uitgezonden wordt om naar zijn broers te gaan. Dat is een beeld van de Heer Jezus die uitgezonden wordt om eens te kijken hoe het met Israël gaat. Beiden uw broeders niet bij Sichem. Ja, dat zou wel moeten, maar daar waren ze niet. Nou ja, ofwel niet. Nou ja, daar hadden ze moeten zijn, maar daar waren ze niet. Later ging de Heer ook naar Sichem. En toen vond hij daar die Samaritaanse vrouw. En bij die gelegenheid daar, ter plekke, Johannes 4, zei hij, na 4 maanden komt de oogst. Ik heb er al uit geciteerd. Maar dat Sichem, dat speelt een hele grote rol in de typologie over de gemeente. Het is eigenlijk één groot type van de gemeente. Van Sichem staat voor heidenen, of hoe dat ook maar heten mag, maar lui die geen deel hebben aan het burgerschap Israëls, maar die op een vreemde wijze toch daar deel aan krijgen. Dat is de hele Bijbel door zo. Vanaf het eerste keer dat het voorkomt, dat is trouwens met een paar hoofdstukken eerder hoor, hier in Genesis tot in Johannes 4 aan toe. En dat is natuurlijk de gemeente. Geen Israël, maar het krijgt toch deel aan het burgerschap Israëls op een vreemde wijze. Maar hoe dan ook, beide uw broeders niet bij Sichem, daar waren ze niet. De Heer kwam ook tot Israël in zijn dagen, tot het Joodse volk in ieder geval, of wat er van over was. En de volk bevond zich ook niet waar het wezen moest. Nam een totaal verkeerde positie in. Nee, overdrachtelijk bedoel ik. Ik heb het niet over de plaats waar ze zich bevonden, geografisch, maar over de positie die ze godsdienstig, zal ik maar zeggen, innamen. Ze waren niet waar ze moesten zijn en de Heer zocht hen toch op. En Jozef deed dat inderdaad ook. En toen ze hem zagen komen, toen zeiden ze, daar komt die meester dromer aan. Staat eigenlijk de eerste dromer. De term komt min of meer overeen met het eerste, of meester komt min of meer overeen met het woord wat in Hebreeën vertaald is met overste leidsman. Betekent namelijk degene die voorop loopt, die vooraan gaat. Eigenlijk een term die synoniem is met eerstgeborene, maar goed, men weet niet hoe het te vertalen, dus men vertaalt het met die meester dromer komt eraan. Hè? Maar het is eigenlijk de voorloper die eraan komt. En ze zien hem komen en zij sloegen raad tegen hem om hem te doden. Dat is vers 18. Ze zagen hem van verre en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Ze zeiden, nou, daar komt de zoon, laten wij hem doden, opdat de erfenis ons geworden. Maar dat is uit de gelijkenis van de, hoe heet dat, de boze wijngaardeniers. Ja. Maar het zijn bijna dezelfde woorden, het gaat ook om hetzelfde. Men zag de Heer komen en men zei, laat ons hem doden, want dan houden wij de erfenis. Dat is ook precies wat de hoge priester, de vertegenwoordiger van heel het Joodse volk, zei bij gelegenheid, die sprak in het Sanhedrin, in de Hoge Raad, en die zei, die Jezus van Nazareth, die moeten we maar doden, want anders raken wij het volk kwijt, raken wij onze macht kwijt, en de Romeinen sturen ons naar huis, dan wordt het Sanhedrin ontbonden, dus we moeten hem maar doden, dan houden wij de erfenis. En precies zo is ook inderdaad gebeurd. Alleen dat ze de erfenis hielden, dat viel niet mee, want de wijngaard en dus ook het Joodse volk werd ergens anders aangegeven. De zaligheid werd dan ook aan een ander volk gegeven. Maar ik merk dat we eerst nodig moeten pauzeren. Wij waren dus in de geschiedenis van Jozef, waar wij terecht waren bij het getal 11. Waarbij het merkwaardige van de 11 is dat het nog geen 12 is, uiteraard, zou er toe moeten leiden. En net in de pauze hadden we het er even over dat we nog zo'n vreemd getal hebben. 11 is officieel het gekke getal, zegt men, hè? We hebben nog zo'n gek getal, dat is 13. En het merkwaardige is dat zowel de 11 als het 13 in de Bijbelse systematiek rechtstreeks in verband gebracht worden met de verborgenheden van het koninkrijk. De 11, omdat het uitbeelding is van het koninkrijk, zolang het nog niet wordt geopenbaard. En dat is dus speciaal in onze bedeling zo. De 13 staat voor het verborgen koninkrijk, omdat het niet op de aarde is, maar in de hemel. Hoger namelijk. 11 is de weg naar de 12. En 13 is hoger dan de 12. En dan bedoel ik ook inderdaad op een ander vlak. Het hemelse vlak namelijk. Het blijkt ook altijd, want waar de 12 er zijn in de Bijbel, waar sprake is van de 12 stammen van Israël, daar zijn er in werkelijkheid altijd 13, maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar er worden nooit 13 genoemd, er worden altijd maar 12 genoemd, terwijl als je alles gewoon uit je hoofd zou moeten meetellen, dan kom je altijd aan 13. En die 13e wordt nooit genoemd, die is altijd op een of andere wijze zoek, omdat de 13 eigenlijk niet op aarde, maar in de hemel thuis hoort. Dat is eigenlijk de gedachte. Want de eerstgeborene, want dat duidt het weer op, de eerstgeborene is bestemd voor de hemel zelf. Dus zowel de 11 als de 13 duiden op de roeping van de gemeente, waarbij de 11 staat voor het koninkrijk is nog niet openbaar, dat komt pas later, waarbij de 13 staat voor het verborgen koninkrijk is verborgen, omdat het in de hemel is. Het is hoger dan de 12, ligt namelijk op een ander niveau. En beide getallen passen niet in een aardse systematiek. En dat zal de reden zijn, denk ik, want zo goed kan ik het ook niet bekijken, maar dat zal de reden zijn waarom 11 beschouwd wordt als een gekke getal en 13 wordt beschouwd als een ongeluksgetal. Men kan er hier niks mee, men probeert ze te vermijden. En dat klopt natuurlijk ook, ze horen in de aardse systematiek ook helemaal niet thuis. 11 zou je moeten overslaan en 13 hoort niet beneden, maar boven, hoort bij de onzienlijke dingen. De 13e maakt trouwens 1, dat is eigenlijk de gedachte. En dat is speciaal de positie van de gemeente. Maar we hebben het daar nog wel uitgebreid over. De 13e is eigenlijk de 13e stam van Israël. En de 13e stam van Israël is de gemeente. Ja. De 13th tribe. Een bekende typologie trouwens, ook onder de Joden hoor. Dus je hen vraagt wat de 13e stam van Israël is, dan verstaan zij daaronder die Joden die tot het christendom bekeerd zijn. En dat is uiteraard de gemeente, het is heel bekend gegeven. Maar goed, we hebben het er nog wel eens over. Jozef is dan ook eigenlijk die 13e. Dat wil zeggen, die brengt de 13e, omdat hij een van de 12 is, maar hij krijgt 2 zonen, die beide voor een stam van Israël gelden. Zo kom je dus altijd aan 13 stammen. Er zijn altijd 13 stammen, hoe dan ook. Hoewel er nooit meer dan 12 genoemd worden, er zijn er 13. In elke opsomming ontbreekt er dus een. Om wat voor reden dan ook. Er zijn soms goede redenen voor, maar er ontbreekt er altijd een. Daar gaat het om. Maar goed, 11 staat dus voor een nog verborgen koninkrijk. En zoals gezegd, maar ik moet nou natuurlijk wat haast maken. In de geschiedenis van Jozef vind je dat ook uitdrukkelijk uitgebeeld. In de eerste plaats omdat natuurlijk in die geschiedenis van Jozef de voorgeschiedenis het belangrijkste is. De geschiedenis waar langs hij tot zijn koningschap eigenlijk komt. En alle details daarvan spreken over zijn roeping, zijn positie, zijn verhoogde positie trouwens ook, buiten Israël. En dus wordt het uitgebreid. afgebeeld in Egypte. De man wordt verkocht naar Egypte. En in het bijzonder gebeurt dat door zijn broeders. Maar onder die broeders speelt er één een belangrijke rol. Nee, twee eigenlijk. De een is namelijk Juda. Dat is in vers 26 van Genesis 37. En de andere is Ruben. En dat hebben ze bijna allemaal gehad dus, hè? Want noem ze maar even op. Ruben is van nature de eerstgeborene. Juda is de eerstgeborene voor zover het koningschap aangaat. En Jozef is de eerstgeborene voor wat betreft het dubbele deel. Wat het ook wezen mag, maar dat is het dan. En er is er nog één die ook eerstgeborene was, maar die niet genoemd wordt. Dat is natuurlijk Levi. Maar die speelt in deze geschiedenis geen rol, omdat Levi speciaal staat voor het priesterschap in het algemeen. Een rol die slechts tijdelijk van aard is, omdat het slechts het priesterschap onder het oude verbond bevat, uiteraard. Het Levitisch priesterschap is namelijk beëindigd inmiddels bij de dood van de Heer Jezus, bij het einde van het oude verbond. Dat is ook maar een tijdelijke zaak. Maar Ruben was van nature de eerstgeborene. Ruben was die man, heb ik jullie het ooit voorgehouden, Ruben was die man waarvan staat dat hij het bed van zijn vader beklom. Want in de Statenvertaling worden dit soort dingen dikwijls erg netjes naar voren gebracht. Even kijken of ze gauw vinden kwam. Ja, dat is in Genesis 35 vers 22. Het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het en de zonen van Jacob waren, niettemin, 12. En bleven dus 12 is de gedachte waarbij je meteen de conclusie moet trekken dat het dus eventueel de bedoeling van Ruben geweest zou zijn om een 13e zoon te verwekken voor Jacob. Zo staat het er toch ook? Zo staat het toch ook? Hè? Ruben ging heen, lag bij Bilha zijn vaders bijwijf en Israël hoorde het en de zonen van Jacob, die ineens weer Jacob heet, de zonen van Jacob waren 12. Dat betekent uiteraard, bleven 12, zodat er geen 13e zoon geboren werd. Maar het punt is dat er 13 zouden moeten zijn, toch. En Ruben was de eerstgeborene, die dacht, dat zal ik dan maar regelen, want anders komt er hoogstwaarschijnlijk niks van terecht. Het was, hè? Nou ja, goed, daar kwam zo toch niks van terecht. Maar toen later Jacob zijn zonen zou zegenen op zijn sterfbed, toen liet hij pas blijken aan Ruben dat hij van deze gelegenheid wist. En er wordt gezegd tot hem, omdat gij uw vaders bed beklommen hebt of zoiets. Wordt hem het eerste geboorterecht ontnomen. Heel merkwaardig. Hiermee verspeelde hij zijn eerste geboorterecht. Er gebeurde ongeveer hetzelfde als bij Esau dus in de tijd. Hè? Maar Ruben verspeelde hiermee zijn eerste geboorterecht. En het werd gegeven aan Jozef. En wat schetst onze verbazing? Jozef zorgde voor een 13e. Niet Ruben, Jozef zorgde voor een 13e. Maar wat Ruben had zullen doen, komt niet voor elkaar. Maar het komt via Jozef, want Jozef krijgt twee zonen, Manasse en Efraim, die overigens weer verwisseld worden uiteraard, naar al oud gebruik. Maar niettemin, zo kom je toch aan 13 stammen van Israël. Dat is toch merkwaardig, hè? Nou, de eenvoudige achtergrond daarvan is deze, dat Ruben een type is, heel onbekend is dit hoor, maar dat Ruben een type is van de beloften en profetieën, maar zeg maar beloften in het Oude Testament aangaande de gemeente. En dan bedoel ik exclusief, zonder iets anders, de gemeente. Ruben staat voor de beloften die gedaan zijn aan de gemeente. Die zijn verborgen in het Oude Testament, maar ik zeg al, van Ruben weet vrijwel niemand wat. Behalve dan dat hij de eerstgeborene van Jacob was, maar dat het hem wordt afgenomen. Maar de gedachte is, Ruben staat voor de beloften aangaande de gemeente. En Jozef staat voor de vervulling van de beloften aangaande de gemeente. Want heel Jozefs koningschap, de positie van Jozef, is een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze bedeling. Maar de beloften omtrent die roeping liggen vast in Ruben. Ruben betekent zie een zoon. Een eerstgeborene. Hè? Zie een zoon. Nou, de eerste zoon die we zouden moeten zien, onder het nieuwe verbond uiteraard, is inderdaad de Heer Jezus Christus, maar meteen, iets breder, de hele gemeente. Neem maar Openbaring 12, hè. De vrouw die bevalt van een mannelijke zoon, daar heb je die zoon dan. Zie een zoon, Ruben. Maar het is de gemeente, daar gaat het maar om. Dus Ruben staat voor de beloften daaromtrent. Dat blijkt ook in de geschiedenis, want Jozef wordt verkocht door zijn broers. En dan zeggen zij in vers 20, nu kom dan en laat ons hem doodslaan, Genesis 37 vers 20, kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen, dat is een beeld van de dood uiteraard, hè, ruisende kuil of hoe maar heten mag, laat ons hem in een deze kuilen werpen en we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten, het zal de draak geweest zijn, hè? Uit Openbaring 12 bijvoorbeeld, zo zullen wij zien. Zo zullen wij zien, Ruben, zie, een zoon. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. En het volgende vers verschijnt Ruben. Zie, een zoon, betekent zijn naam. Vers 21. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Dat gebeurde dus ook niet, want Ruben zei vervolgens vers 22, vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. De bedoeling was van de broers Jozef te doden, maar Ruben, hoogstpersoonlijk, regelt het zo dat hij niet gedood wordt. En het was zijn bedoeling hem tot zijn vader terug te brengen. Dat moet voldoende zijn om te zien dat Ruben dus een type is van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de gemeente, de roeping van de gemeente. En zo gebeurt ook, want er wordt in die kuil geworpen enzovoorts. Vers 24, ze wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in, daar ga ik nog even niet op in. Maar daarna zaten zij neder om brood te eten, vers 25, hieven hun ogen op en zagen en ziet, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead, en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Dat is heel leuk, specerijen, balsem en mirre, als u het mij vraagt, is het alleen maar mirre? Noemen ze een specerij? Wel goed, mirre. Noemen ze een balsem? Mirre, want met mirre, een specerij, worden de lichamen gebalsemd in Egypte. Waarbij de balseming van de dode lichamen eigenlijk een beeld is van de opstanding. Van onvergankelijkheid, namelijk. Daar hebben wij later allerlei andere verklaringen voor bedacht. Maar niettemin, dat is de grondgedachte. Zodat het lichaam niet in het verderf wordt overgegeven. Het is gewoon een beeld van opstanding. Balsem is een beeld van opstanding. En dat gebeurt inderdaad in Egypte. Sinds mensenheugenis, hè? Lichamen balsemen. Nou goed. De kemelen droegen specerijen, balsem en mirre. Een beeld dus eigenlijk van eeuwig leven. Reizende om dat af te brengen naar Egypte, toen zei Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan, nou is niet Ruben maar Juda, wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen, komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zijn niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders hoorden hem, want Juda is degene aan wie de beloften gedaan zijn met betrekking tot het koningschap. Ruben houdt verband met de belofte omtrent de roeping van de gemeente. Juda houdt verband met de belofte omtrent het koningschap. En die twee horen uiteraard bij elkaar. En die beiden regelen het zo dat inderdaad Jozef in leven blijft. Dat klopt dus precies. En daardoor krijgt hij later zijn positie in Egypte en zelfs inderdaad het koningschap. Niet alleen leven, maar ook koningschap. Nou, dat is wat gebeurde. Ruben wordt trouwens nog even genoemd, vers 29. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde ziet, zo was Jozef niet in de kuil en toen scheurde hij zijn klederen. Ze waren hem toch kwijt. En dat is het hele punt natuurlijk. Jozef is zoek, is verborgen. Ruben weet niet waar hij gebleven is, want Ruben was er niet bij toen hij verkocht werd. Die had wel geregeld dat hij in de kuil zou geworpen worden, maar niet dat hij eruit gehaald werd. Dus Ruben was gewoon zijn broer kwijt. Dat staat ook in vers 30. Hij ging naar zijn broers en zei, de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Koninkrijk is verborgen. Daar komt het op neer. Het is ergens anders. Het is niet duidelijk waar. Nou ja, goed. Wat ze overhouden is inderdaad een rok die moet bewijzen dat Jozef dood is, maar dat is hij niet. En als je dan de geschiedenis van Genesis 38 overslaat, gaat het verhaal verder in 39. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Ik ben blij dat ik het kort mag vertellen nu. Want in Genesis 39 komt Jozef ten huize van Potifar, waar de vrouw van Potifar zich wel even zal meester maken van Jozef. Dat is de omgekeerde volgorde. Nee, als Jozef nou zich meester gemaakt had van de vrouw van Potifar, zou het een andere verhaal geweest zijn. Maar het ging zo dat de vrouw van Potifar Jozef wilde hebben. En zo ging het niet. En als gevolg daarvan werd Jozef door Potifar gezet in zijn andere huis, want Potifar had twee huizen. Lees het voor u op uw gemak maar eens een keer na. De overste der trawanten, dat was Potifar. Maar later wordt ook gezegd dat de overste der trawanten de baas was van de gevangenis. Kortom, Jozef had twee huizen. Het een was zeg maar zijn privéwoning waar ook die vrouw woonde, en het andere wordt aangeduid als een gevangenis. Het een met die vrouw erin is uiteraard een type van, gaan we weer, in elk geval het Joodse volk, tot wie de Messias komt nadat hij uit de dood is opgestaan. En met name ook het Joodse volk, voor zover het leeft, verspreid in ballingschap in de hele wereld, niet alleen in Palestina, maar in de hele wereld. En het punt is dat de Joden die Messias wel willen, vooropgesteld dat hij bij hun in huis komt, om het eenvoudig te zeggen. Maar dan betekent het dat als het zo vervuld zou moeten worden, dat dan de Heer inderdaad komt te leven onder de wet. En de behartiger wordt van de Joodse idealen. Maar dat wilde de Heer niet. De bedoeling was niet dat hij tot hen zou komen en zich aan hen zou conformeren, in hun gemeenschap zou opgaan. Het zou anders moeten zijn, zij moesten het huis uit. Dat wil zeggen, ze moest, die vrouw, Joodse volk zeg maar, moest bij hem in huis. Dat is een ander verhaal. Ik weet wel dat dat niet in Genesis 39 staat, maar daar gaat, of ja, Genesis 39, maar dat is het punt ook niet. Het gaat erom wat er wel staat. Namelijk, die vrouw wilde Jozef, maar Jozef wilde in ieder geval niet. En wat hij achterliet was zijn kleed, in elk geval, hè. Hij liet zijn kleed achter daar en hij verdween naar het andere huis van Potifar. Daar komt het op neer. Jozef werd gevangen gezet in de gevangenis. En het andere huis, die gevangenis namelijk, is uiteraard een beeld van de andere helft van de familie van Israël. Dan kom je inderdaad terecht bij de 10 stammen dus. Maar dat heb ik geloof ik al eens verteld. Hè? Dan kom je inderdaad terecht bij de 10 stammen. Waar die vervolgens verzorgd worden door Jozef. En voor zover zij door Jozef inderdaad verzorgd worden, voor zover Jozef hun hoofd is, zijn zij dus inderdaad de gemeente. Daar komt het op neer. Dan heb je de ene kant het Joodse volk, maar daar komt het koninkrijk van Jozef althans niet. Maar het komt wel in de gevangenis. En dat is dan uiteindelijk een beeld van de gemeente, maar oorspronkelijk vanzelfsprekend een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat lijkt me niet zo'n probleem. En pas daarna, nadat dat voorbij is, wordt Jozef uit de gevangenis gehaald en wordt hij onder koning van Egypte. En dan wordt het koninkrijk openbaar. Men spreekt over dingen die nu nog in de toekomst liggen. Dat begint dan ook met 7 vette jaren, 7 magere jaren en nog 66 jaren gedeeld door 2. 3,5 vette jaren van vrede en geen gevaar. 3,5 magere jaren, tweede helft van de 7e week van Daniel, van een haastig verderf wat hun zou overkomen. En dan nog 33 jaar voor inderdaad de periode vanaf het eind van de 7e week tot het begin van de 1000 jaren. Het is allemaal makkelijk genoeg. Dat is ook niet zo bijzonder. Het bijzondere is de geschiedenis die eraan vooraf gaat. Nou, en die heerschappij van Jozef. Wel, normaal gesproken zou het Juda moeten zijn, omdat aan hem het koningschap zou worden geopenbaard. Maar het gebeurt niet, integendeel. Het wordt eerst verborgen en dat wordt specifiek in Jozef uitgebreid. Hoeveel zoon is Jozef eigenlijk? Hoeveel zoon van Jacob bedoel ik?
De helft,
ja. De helft, ja, precies. Ja, de helft. En uit hem komt voort de dertiende. Dus een direct verband weer dus tussen die 11 en die 13.
Hm? Ja. Is er een verband tussen, er staat ergens ik weet niet precies waar, maar dat de Heer de gevangenis gevangen genomen heeft.
Ja, ja.
In Efeze staat het ergens. Ja. Nou je dat vertelt, herinner ik mij erom.
Ja. Ja, die uitspraak in Efeze 4 is een heel omstreden uitspraak, omdat er nogal wat theorieën aan die ene tekst zijn opgehangen. De uitspraak in Efeze 4 namelijk, waar Paulus over een gevangenis spreekt, in Efeze 4 vers 8, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft aan de mensen gaven gegeven. Waarna een lange tussenzin volgt in vers 9 en 10. Want in vers 8 worden twee dingen genoemd. Eén is dat hij opvoer naar de hoogte, slaat op Christus uiteraard. En het andere is dat hij de gevangenis heeft gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Het eerste deel ervan, namelijk dat hij opgevaren is in de hoogte, wordt daarna toegelicht in vers 9 en 10. Waar staat, ja hij is opgevaren, maar dat betekent dat hij eerst is nedergedaald. En die nedergedaald is dezelfde die ook opgevaren is ver boven de hemel, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dat is vers 9 en 10. Dat is een duidelijke tussenzin. Nou, als ik die nou weglaat, dan betekent het dat je vers 7, 8 en 11 dus gewoon achter elkaar door moet kunnen lezen. 9 en 10 laat ik voor het gemak weg, want dan wordt het ingewikkeld van. Hè? Dan lees je vers 7. Maar elk een van ons, de gemeente, is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom, omdat aan elk een van ons de genade is gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, vers 11, en dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, enzovoorts. En de gedachte is dan dat de apostel hier in de eerste verse van dit hoofdstuk sprak over de eenheid van de gemeente, en dan vanaf vers 7 spreekt hij over dat binnen de gemeente verscheidenheid is. Namelijk dat de verschillende gelovigen verschillende gaven hebben ontvangen. En om dat te motiveren, wordt er dus gebruik gemaakt. Ik ga er nu vanavond expres op in. Meestal doe ik het niet, maar nu wel. Want hier wordt weer geciteerd uit het Oude Testament om gemeentelijke waarheid te demonstreren. Zo van deze waarheid, dat God aan elk lid van de gemeente, om zo te zeggen, gaven geeft. Die waarheid, wel, die staat ook in Psalm 68, vers 19. Want daaruit werd geciteerd. En daar staat die uitspraak, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En uit het vers zelf blijkt dat de gaven gegeven zijn dus aan die gevangenen. Waarbij je moet bedenken dat de term gevangenis met groot gemak gebruikt wordt, niet voor het gebouw uiteraard, maar voor degenen die daarin wonen. Hetzelfde geldt voor een huis in het algemeen. Een huis is niet een bouwwerk. Een huis staat voor allen die in dat huis wonen. Een huisgezin dus. Hetzelfde geldt voor een gevangenis. Trouwens, een gevangenis is een baaiers. En een baaiers is een beet in het Hebreeuws. Baaiers is Jiddisch. En beet is het Hebreeuwse grondwoord. En dat betekent gewoon huis. Het is volstrekt hetzelfde woord hoor. Maar hoe dat ook zij, die gevangenis, dat zijn de gevangenen. En hij heeft aan die mensen, want het zijn die gevangenen, gaven gegeven. En dat betekent dus dat hier de hele gemeente inderdaad beschreven wordt als gevangenis. En het probleem ervan is, van het vers, eigenlijk echt het probleem waardoor men ineens een andere verklaring begint te zoeken, is niet dat de gemeente niet als gevangenis beschreven zou kunnen worden, maar de gedachte is dat zij al gevangenen zijn voordat zij de gemeente zijn. Want als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, staat er in een andere vertaling. Dat betekent letterlijk, hij heeft degene die gevangenen waren, in gevangenschap met zich meegevoerd. Zodat zij die gevangenen waren, nu gevangenen zijn in de Heere. Ik moest even spieken, dat is vers 1 namelijk. Paulus zelf is namelijk gevangenen in de Heere. En daarna beschrijft hij de hele gemeente als gevangenen in de Heere. Maar van wie waren ze dan gevangenen daarvoor? En daar zit eigenlijk...